In de Spreker-podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker-podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en ik ben vandaag zeer vereerd omdat wij op de bank hebben Wanda de Kanter. Zij is ondertussen een hele bekende Nederlander en niet alleen omdat zij een geweldige longarts was, maar vooral omdat zij een flink gevecht aangaat met de tabaksindustrie. En daar wil ik als notoire roker alles van weten natuurlijk. Dus Wanda, hartelijk welkom.
Zeer veel dank.
Moet ik me nou zorgen gaan maken of niet?
Voor wie? Wat?
Nou, omdat ik rook.
Omdat je rookt?
Ik had wel een beetje het gevoel dat ik bij de juf moet komen.
Oh, en
dat
ik nou... Jij hebt mij uitgenodigd.
Dat is waar.
Je hoeft helemaal niks. Je hebt het zelfs nog geprobeerd te verzetten naar zaterdag. Nee, ja. Nee.
Dat is niet gelukt.
Ik wil helemaal niks.
Misschien zat het daarin allemaal, ja.
Dat was het. Je wou eigenlijk niet dat ik kwam.
Ja. Ik
heb mezelf niet opgedrongen op geen enkele manier.
Nee.
Dus je hoeft je geen enkele zorgen te maken over mij. In ieder geval... hoe ik, hoop ik, jou ga toespreken. Dat ga ik ook echt helemaal niet doen.
Nee.
Ik rookte vanaf mijn 12e tot mijn 47e.
Ik was stom verbaasd dat ik dat las. Jij hebt al meer dan 30 jaar gerookt.
Ja.
Terwijl je al longarts was.
Ja, en want ze zeggen wel eens ouders, ik stuur mijn rokende student eens keer bij jou op kooschap. Of ik ga ze bij jou in het ziekenhuis laten meelopen, want dan leren ze het wel af. Ik zei, ja, weet je, als je eenmaal verslaafd bent, ook al heb ik zoveel slecht nieuwsgesprekken gehouden en zoveel mensen dood zien gaan. Ja, ik rookte toch. En niet in het ziekenhuis. In het begin, toen het nog mocht wel. Hè, tijdens mijn opleiding. Toen mocht dat op de eerste hulp ook nog. Maar later natuurlijk alleen maar stiekem 's avonds. Maar ja, we weten inmiddels dat 1-2 sigaretten per dag, vooral voor vrouwen al, eigenlijk een heel groot deel van het verhoogde risico op kanker en hart- en vaatziekten geeft. Dus je bent helemaal niet veilig. Maar ik zei altijd diezelfde dingen die alle rokers zeggen. Ik hoef niet oud te worden.
Ja.
En mijn opa rookte toch met 2 pakjes.
Ja, je bent ook oud.
80 en al die irreële cognities, al die gedachtenkronkels van het verslaafde brein, had ik natuurlijk ook.
Ja.
En dus ik, op het moment dat ik betrapt werd door mijn dochter, 's nachts, die was toen 14 dat ik rookte. En toen zei ze, jij houdt niet van mij, je wil mijn moeder niet zijn, want je wil eigenlijk dood. Nou denk ik niet dat rokers dood willen. Ik weet wel dat 80% van de rokers heel graag zou willen stoppen. Maar dood willen, dat is het helemaal niet. Je bent verslaafd.
Ja.
En verslaafd wil zeggen dat je geen vrije keuze meer kan maken over wat je eigenlijk wil. En dat je dus gedachtenkonkels gaat verzinnen om dan maar het te rechtvaardigen.
Ja.
Dat je voor jezelf is dat, hè? En toen wist ik in ieder geval, ik moet gewoon stoppen. Dat voor mezelf, niet voor mezelf misschien, maar wel als moeder. Ik kan niet die boodschap, als zij dit zo ervaart en ze heeft gelijk ook. Want 2 van de 3 rokers gaat dood aan het roken.
Gaan rokers vroeger dood dan niet rokers?
Ja.
Hoeveel jaar?
Dus sowieso gaan 2 van de 3 rokers dood aan het roken. En gemiddeld, afhankelijk of je een zware roker bent of niet, 12 jaar eerder dood.
Okay.
En wat nog veel vervelender is, vaak 20 jaar lang in minder goede gezondheid. Want je krijgt al heel jong, krijg je klachten. Ja. Niet iedereen krijgt klachten. De statistiek is altijd ingewikkeld. Dat geldt niet voor iedereen.
Ja.
Maar als je kijkt naar de statistiek, ga je gewoon heel veel levensjaren gemiddeld. Maar ja, mijn nichtje ging dood op haar 40ste aan longkanker. Wij begonnen allebei op ons 12e met roken. Ik ben er nog, maar het had net zo goed anders kunnen zijn. Dus je kan, je hebt eigenlijk geen veilige drempel. En dus 1-2 sigaretten is al een verhoogd risico op allerlei kankers. Maar goed, voor mij was het natuurlijk als longarts helemaal zo. Ik wist eigenlijk heel weinig van verslaving af. En toen kwam ik erachter, in 2007 was dit, dat eigenlijk geen enkele arts echt iets van verslaving weet. En dat ook heel veel artsen daardoor zeggen dat het jouw schuld is. Dat stigma van eigen schuld.
Ja, ja.
En dat heb ik in de spreekkamer natuurlijk heel vaak meegemaakt. De patiënten zeiden, dan vertelde ik, u heeft longkanker, u heeft uitzaaiingen, u kunt niet genezen. En dan zeiden ze, ja, ik heb het zelf gedaan. En dat heb ik wel altijd bestreden, ook toen ik rookte, van nee, u bent verslaafd gemaakt door de tabaksindustrie. Zo jong als u was, met het onrijpe kinderbrein, ben je heel snel verslaafd. En nee, je bent niet verantwoordelijk, je bent niet schuldig. En we hebben heel erg gewerkt met Longkanker Nederland om dat stigma te bestrijden daarvan.
Ja. Maar toen... Want wat is daar de lol van? Want je haalt dan mensen, je zegt dan oké, je legt dan de schuld dan toch inderdaad ergens anders. Want ik zou gewoon kunnen stoppen met roken.
Ja, dat
is een slap zak, toch?
Het 80% van de mensen wil stoppen met roken. En als jij zonder begeleiding stopt met roken, dan mislukt dat bij 95%.
Ja.
He, mensen hebben soms al 17, 20 stoppogingen nodig voor het echt lukt. En
ja,
natuurlijk, als jouw intrinsieke motivatie dat je echt iets wil, dan verandert alles.
Ja.
En dan kan, als je ineens een hartinfarct krijgt, dan kan je misschien morgen wel zo stoppen. Dan had ik dat maar eerder geweten.
Ja.
Maar het verslaafde brein zegt gewoon de hele tijd, ik ga niet stoppen, ik kan niet stoppen, ik wil niet stoppen, ik doe het niet. En het interessante was, toen ik zelf dus moest stoppen van mezelf vanwege mijn kinderen, dat ik toen merkte hoe lastig het was. En wat was er dan lastig? Dat ik 's avonds thuis kwam en niet meer de sigaret met dat biertje kon. Ja, heeft het leven nog wel zin? Als je zonder sigaret,
ja,
echt dat soort gedachtes.
Ja.
Nou, dan ging ik maar heel vroeg naar bed. Van ja, dan ga ik maar heel vroeg slapen.
Ja.
Maar dat dysfore element, hè, dat je gewoon het leven niet meer leuk vindt zonder die sigaret 's avonds.
Ja. Ja.
Dat verdween in de loop van de tijd.
Hoe lang heb je daarover gedaan?
Nou, ik denk dat ik dat gevoel dat het een maand duurde. Maar de momenten dat ik andere mensen zag roken en dat ik dan ook zin kreeg,
ja,
dat heeft wel een jaar geduurd.
Ja, ja.
Dus dat is best wel, en nog steeds, nu niet meer, maar ik denk 2 of 3 jaar daarna, als ik had gedronken en iedereen in mijn omgeving rookte, dan was het nog steeds een uitdaging,
ja,
om het niet te doen.
Ja.
Ik had een wilsbesluit genomen, ik ga het gewoon niet doen. Maar wat zo interessant was daarvan, dat is dat ondertussen heel veel van mijn collega's nog steeds zeiden, ja, maar het is wel eigen schuld. Daar weet je iets van verslaving af. Want wij hadden toen besloten om een boek te schrijven over een zelfhulpboek om te stoppen met roken.
Nou, à la car? Of,
Nee, het heet Nederland Stopt met Roken. Er zijn inmiddels het standaardboek om te stoppen met roken. 80.000 boeken van verkocht. We hebben ook een ingesproken, je kan het ook live, kan je het beluisteren via de Rookstoppolykliniek in Beverwijk. Dus waarin gewoon wordt uitgelegd hoe het verslaafde brein werkt. En dat is op een motiverende manier ingesproken. Dus niet met het vingertje of wat dan ook.
Ja, ja.
Maar toen zijn we dus gaan ontdekken, hebben we alle verslavingsmensen, ook in Engeland en internationaal, overal gekeken. Wat is het nou eigenlijk, die tabaksverslaving? Waarom is het nou zo heftig? En toen zijn we daar wezenlijk achtergekomen hoe dat mechanisme werkt. En natuurlijk, Alan Carr zegt dat in zijn boek ook. Hè? Lees dit boek, dan ben je gestopt. Maar zo simpel is het natuurlijk niet. Want wij zien vooral mensen die een heleboel keer gestopt zijn en weer begonnen,
ja,
zijn en toch longkanker,
ja,
gekregen.
Ja,
dus,
ja,
zo eenvoudig is het niet, lees een boek.
Ja.
Ons boek is gaat veel meer uit van de uitleg, de intrinsieke motivatie, voorbereiding, een stappenplan maken. En toen hebben we ook de grootste rookstoppolykliniek in Nederland opgericht. Ze hebben heel veel duizenden mensen gezien om letterlijk, hè, in al die jaren, natuurlijk niet allemaal zelf gezien, maar verwezen naar de rookstoppolykliniek in groepen, om met kennis geeft macht. En zelfs als je ernstig verslaafd bent, en dan kan je nog met pillen en pleisters en allerlei dingen ondersteunen, maar het helpt heel veel als je met een groep helpt stoppen. Als,
ja, ja, ja. Een soort AA-achtig ding, maar dan voor rokers. Of zo.
Ja.
Hey, maar jouw strijd, als ik het zo mag noemen, je noemt jezelf ook activiste, toch? Of niet? Is dat een zwaar woord?
Nou ja, ik ben er zelf nooit mee begonnen om dat zo te noemen.
Nee, oké. Okay.
Maar andere mensen die zeiden, ja, eigenlijk ben je dat wel. En dan, maar eigenlijk noem je het een, het is natuurlijk een soort burgerlobbyisme, burgeractivisme. Ik ben niet iemand die me met kettingen aan een hek gaat binden of zo.
Nee, maar het is ook best, wat ik ervan zie, want je bent samen met Benedict Fiek behoorlijk opgetrokken. En dan lijkt het erop, maar dat is een vraag eigenlijk,
ja,
van zit jouw actie, jouw strijd nou echt op dat, dames en heren, Nederlanders, stop nou eens met roken? Of is het nou echt geënt op die tabaksindustrie die gewoon vervelende dingen doet?
Ja, nou ja, we zijn
dus het NN kan
begonnen als roker, toen als Nederland stopt met roken, motiverende gespreksvoering, rookstoppolykliniek. En op een dag kom je erachter dat elke dag weer 100 kinderen verslaafd worden gemaakt.
Ja.
Ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Die kraan moet dicht.
Ja.
Kijk, het bad moet leeg. Hè, we moeten ook individueel die mensen helpen stoppen met roken. Of iemand moet dat doen. Dat hoeven wij niet te doen. Maar wij moeten het nieuws naar buiten brengen.
Ja.
Wat er gebeurt, omdat die tabaksindustrie maar blijft winnen. En ze,
ja,
nog elk jaar meer omzet maakt dan het vorige jaar. Meer winst maakt dan het vorige jaar. Dus zolang die kraan wijd open blijft, gaat er niets veranderen. Gaan er nog steeds zoveel mensen per jaar dood.
Ja. Ja, ik heb een paar vragen, maar die zijn, ja, misschien ook best een beetje persoonlijk, hoor. Dat geef ik onmiddellijk toe, want ik denk dan bijvoorbeeld, maar dat heb jij dus zelf ook meegemaakt.
Mm-hmm.
Ik ben ondertussen een beetje van jouw leeftijd en ik telde net dat ik al 50 jaar rook.
Mm-hmm.
Heeft het dan nog zin om überhaupt te stoppen?
Ja, stoppen heeft altijd zin.
Ja?
Ja, absoluut.
Want mijn longen zijn toch gewoon helemaal naar de...
Nee, uiteindelijk krijgt 80% van de mensen geen COPD. Dus als je dat nu nog niet hebt, dan is het niet waarschijnlijk dat je het alsnog krijgt.
Ja.
En hart- en vaatziekte, het risico neemt meteen af als je stopt met roken. Okay. En dat gaat in een aantal maanden tot jaren wordt het weer als een niet-roker.
Ja.
En ook het verhoogde risico op longkanker gaat ook afnemen.
Toch
het wordt
wel.
Niet meer nul.
Ja.
He, we weten natuurlijk allebei Johan Cruijff, die zelfs na 20 jaar stopte.
Die stond met 3-0 voor, ja.
Ja, maar goed, ook Van der Laan was de burgemeester van Amsterdam. Die was natuurlijk ook al een jaar gestopt.
Ja.
Maar stoppen is geen garantie dat je geen kanker krijgt. Maar als je doorrookt, wordt de kans op al die ziektes steeds groter.
Ja.
En het is niet alleen maar... de bekende longkanker en COPD en hart- en vaatziekten, maar het is natuurlijk ook de meest voorkomende oorzaak van blindheid in Nederland.
Ja.
En blind, als je ouder wordt, hè, dat is natuurlijk misschien voor jou nu nog niet zo van toepassing, maar als je 80 bent en je kan geen televisie meer kijken vanwege je macula-degeneratie, dat je gewoon niet meer goed, dan word je ook eenzaam. Je ziet dus dat zoveel, en het heeft ook effect op je stemming. Hè. Rokers zijn vaak somberder dan niet-rokers.
Is dat zo? Oh, ja.
Ja.
En ik las ook een soort correlatie met dementie.
Kan ja, je, absoluut. Kan je, ja,
zitten.
Ja, leefstijl sowieso. Maar dus wat vroeger mensen zeiden, ik hoef niet oud te worden, ik hoef geen dementie te krijgen en daarom rook ik door.
Ja.
Maar roken heeft een effect op Alzheimer en ook op vasculaire dementie. Okay. Het is ook niet zo gek,
ja.
Want het doet sowieso iets op de bloedvaten. Hè? Dat geeft dichtslippen van bloedvaten.
Ja.
Nou, de hersenen die zijn ontzettend gevoelig voor de bloedvaten natuurlijk.
Ja, ja. Oké, dat was één. Ik moet gewoon dus stoppen met roken, want er is nog wat te redden, zeg je eigenlijk.
Niks, hè? Je moet
Nee. Maar twee is... kijk, wij hoeven toch de Nederlanders niet meer te vertellen dat roken slecht is? Of moeten we dat nou nog steeds vertellen?
Nee, ik denk dat we dat niet hoeven te vertellen. Het is, aan de ene kant hoef je dat niet te vertellen. De essentie is dat de tabaksindustrie al 70, 80 jaar er alles aan doet om een product op de markt te brengen wat steeds en steeds verslavender is gemaakt. Willens en wetens. Dat zij continu hebben ontkend dat van roken longkanker geeft. Dat er continu twijfel zaaien. Dat er continu gigantische marketing reclame is. Vroeger natuurlijk de Marlboro-man.
Ja,
alle reclame. En nu miljoen per uur uitgegeven aan reclame op social media om de kinderen te pakken. Als je weet hoe jonger je bent begonnen, hoe ernstiger verslaafd je bent. Hoe moeilijker het is om te stoppen. Wat je dus wil bereiken is dat er maatschappelijk draagvlak is. Dat de politiek de goede beslissingen neemt. En wat zijn nou de belangrijkste beslissingen die je kan bedenken? Wat natuurlijk echt heel veel onderzoek naar is gedaan.
Ja.
Is dat je het elk jaar 10% duurder maakt.
Ja,
elk jaar.
Dat vind ik dus niet zo leuk. Maar daar kom ik zo op. Mag ik verder?
Maar dat is een heel groot effect. Vooral op kinderen dat ze minder gaan beginnen. Als het, als het straks €20 is, gaan er nog minder kinderen beginnen. Dat is de crux. Dat er geen jongeren verslaafd raken. Maar je ziet ook dat oudere rokers makkelijker kunnen stoppen als het duurder wordt. Je ziet ook dat oudere rokers makkelijker kunnen stoppen als ze een beloning van €200 krijgen. Ja, er is allemaal onderzoek naar gedaan.
Okay.
Dus die prijs is extreem belangrijk. En die moet je natuurlijk ook corrigeren voor inflatie. En je moet ook realiseren dat als je over die prijs praat, dat KPMG voor Philip Morris in 80 landen rapporten maakt om hele enge dingen te voorspellen als je de prijs ophoogt. Want dan gaat er gesmokkeld worden en dan krijg je illegale sigaretten. Die zijn super gevaarlijk. Nou, gevaarlijker dan een sigaretten waarvan 2 van de 3 mensen aan dood gaan, dat bestaat niet. Verslavender of gemener of wat dan ook, dat bestaat niet. Dus KPMG hebben wij rapporten, hebben we allemaal opgevraagd.
Ja.
En die gebruiken gewoon cijfers van Philip Morris International. Die levert ze aan. Van die pakjes zoeken ergens bij.
Gesteund door meneer Brinkman en wie zijn
maar
het
Maar niemand,
allemaal?
Je krijgt die cijfers, niemand, die cijfers zijn helemaal niet betrouwbaar. Want die zijn van de tabaksindustrie zelf. Dus, en wat doet het ertoe? Kinderen gaan niet smokkelen. Dus we weten dat natuurlijk handhaving is heel erg belangrijk bij de douane.
Ja.
Maar, en dan gaat er een mevrouw naar Bulgarije of naar Tsjechië om met een koffertje lekker heel weekend sigaretten te kopen.
Ja.
So be it. Maar het gaat natuurlijk om dat kinderen niet verslaafd raken.
Ja.
En als je niet verslaafd raakt,
na
het 18e begint bijna niemand met zijn eerste sigaret.
Ja.
Na het 25e nooit meer iemand. Dus
ja.
Als je kinderen daaruit kan halen.
Ja.
Het is een zinloze verslaving. Het kost je leven, je kwaliteit van leven en mega veel geld.
Ja.
En het levert je eigenlijk, het geeft geen roes. Hè? Ik bedoel,
je
kan je voorstellen bij ecstasy en bij alcohol en bij al die andere dingen, dat je nog een ander soort roes, een ander gevoel krijgt. Maar roken geeft je niks. Het enige waarom je rookt, is omdat je ontwenningsverschijnselen niet verdraagt. Dat is de reden waarom je rookt.
Ja, en dan denk ik van, wat volgens mij, hè, ik spreek natuurlijk nou brokers, want die staan altijd buiten op een feestje en zo.
De gezelligste mensen.
Gezelligste mensen, natuurlijk. Onzin, snap ik ook.
Zeg ik niet.
Zijn ook niet rokers ook gezellig? Nou ja. Maar er is niemand oneens, volgens mij, over inderdaad, hè, vraag 1 hebben we gehad. Ja. Moeten we dat daar nog vertellen dat roken slecht is? Nee, natuurlijk niet. Ze zijn het er denk ik ook allemaal over eens. Dat er een soort verschil zit in de aanvliegroute misschien. Nee, iedereen is het erover eens dat je moet voorkomen dat kinderen gewoon gaan roken.
Precies,
want
nou,
dat heb ik met mijn eigen kinderen inderdaad ook gehad. Begin er gewoon niet aan.
Nee.
Dan hoef je ook niet af te kicken. En zo lekker is het niet. Ik weet niet of jij dat nog op jouw kostschool kan herinneren, want ik las dat allemaal over je dak van je hockeyclub die valselijk om geld te scoren voor jouw sigaretten. Die eerste sigaret was sowieso al helemaal niet lekker eigenlijk.
Nee.
Ik bedoel, je stikte er zo wat in. Dus waarom ben je daar in een hemelsnaam? Maar dat vind ik trouwens met bier ook, hoor. Dat vind ik ook niet te zuipen. Dus die aanpak, hè, dat je zegt, nou, geef goede voorlichting. Of van mijn part, leg alleen maar check een sigaretten neer bij de apotheek of zo. Wat daar is niemand het dan over oneens, toch? Of wel? Ja, de tabaksindustrie vindt het niet leuk.
Nou ja, dan zeg je een heel belangrijk iets. Kijk, de tabaksindustrie heeft een enorme invloed op het beleid, zowel in Den Haag als in Brussel. Er zijn honderden tabakslobbyisten die daar de deur plat lopen bij het Europese parlement.
Maar kopen ze ze dan om? Want ik vind dat lobbyisme ook altijd zo'n vaag term. Ik mezelf in Brussel heb ik rondgelopen. Dan denk ik, ja, hoezo? Ik bedoel, als jij aanklopt bij zo'n Europarlementariër, dan moet je toch al met geld aankomen. Dan moet je hem toch al omkopen. Wil je dit soort achterlijke dingen?
Nee,
hoe staat het daarmee?
Ja, nou, hoe het daarmee staat. Ik ben een paar weken geleden met een groep fellows van de School for More Ambition van Rutger Bregman.
Oh ja,
zij
hebben
daar. Ja, ik ben ambassadeur van die stichting.
Oké. Okay.
En zijn we naar. En hij heeft 12 mensen aangenomen, 12 fellows voor de academie. En deze dan specifiek deze groep tegen de tabaksindustrie.
Oh, leuk zeg.
En ze hebben voorlichting gekregen over de hele lobby die daar werkt. Dus dat waren dagenlang van hoe werkt die lobby dan? En gaat het over omkopen? Hoe makkelijk kunnen ze er binnenkomen?
Ja, krijg je daar een antwoord op? Of inzicht in?
Ja, heel veel inzicht in.
En hoe gaat dat dan? Is het corrupt? Want het is niet te geloven dat we
nou ja, het is per definitie corrupt in die zin. Er is een Wereldgezondheidsorganisatie, heeft een Framework Convention of Tobacco Control. Dat is een soort juridisch kader waarin alles ligt vastgelegd. Voor 180 landen hebben dat getekend, geratificeerd ook. En dat is een juridisch bindend akkoord waarin staat dat het Europees parlement, het parlement, het Haagse parlement, maakt niet uit, het parlement, de brede overheid, mag in beleidskwesties geen contact hebben met de tabaksindustrie.
Nee.
Moet je nagaan, dat is voor het enige product waarvoor dat geldt.
Ja.
Dus alcohol en de fossiele industrie, iedereen mag de deur plat lopen. Dat is allemaal ter discussie, maar dit is een juridisch bindend akkoord. Nou, dus we hebben daar ooit een rechtszaak over gevoerd in 2015 in Nederland. Toen hebben we zicht gekregen door allerlei WOP, toen nog WOP, nu WOB-verzoeken. En gezien dat er heel erg amicaal overleg was, bijvoorbeeld tussen mevrouw Schippers, toen minister van Volksgezondheid, en de tabaksindustrie. Heel veel succes, jongens op het Malieveld, als jullie gaan actie voeren tegen de horecarookstop. Noem maar op. We zien elkaar bij de barbecue, maar je mag elkaar helemaal niet spreken, niet zien. En dat contract was al uit 2005. Dus het was universeel, het is gewoon vrijwillig ondertekend. En toen heeft de staatssecretaris Van Rijn toen een brief geschreven aan de brede overheid, dus ook de gemeentes, gij zult geen contact hebben met de tabaksindustrie. En ja, dan is het volgende weer, wordt dat gehandhaafd en zeggen Tweede Kamerleden, ja, maar dat geldt niet voor mij, ik ben gekozen door het volk. Ja, maar wacht even, Tweede Kamer, die bedenkt moties, die gaat wetten in gang zetten, die hebben er juist mee te maken.
Ja,
ook de Eerste Kamer, iedereen die gaat uiteindelijk over wetgeving, wat beïnvloed wordt. Maar het gevolg is dat VWS doet het niet meer. Maar wat is Ole Heil, was woordvoerder van mevrouw Schippers, 8 jaar lang bij Volksgezondheid. En die gaat vorig jaar, is hij overgestapt naar Philip Morris, hoofd PR en communicatie.
Fantastisch.
Ja, is fantastisch. Moet je nagaan wat voor een onwaarschijnlijk netwerk die man heeft. Zo'n leuke, aardige vent. En wie hij allemaal kent bij VWS, wie allemaal zijn vrienden zijn. En zij mogen nu geen contact meer met hem hebben. Maar dat wat er dus nu net is gebeurd in Brussel, dat is een Europarlementariër die 12 jaar lang voor de Sociaaldemocraten daar werkt. Die stapt, wordt ook hoofd hele EU PR, marketing, weet ik wat, van Philip Morris. Dat is nu net vorige week bekendgemaakt. Niet omdat die man zo'n ongelooflijk goede sigarettenkennis heeft, maar die heeft een netwerk van hier op de Tokio.
Ja, want contact kun je niet verbieden natuurlijk. Ik wil inderdaad bij de plaatselijke barbecue of Ellie is jarig, jongens op mijn verjaardag.
Ja, precies. Maar je kan natuurlijk wel zeggen dat officieel zou je het kunnen verbieden. Ja, en wat je in je vrije tijd doet, is dat moeilijk.
Ja.
En we hebben toen meegewerkt aan het programma Zembla, al alweer 10 jaar geleden. Mm. En daar werd ook... Op een gegeven moment kreeg iemand van de antitabaksindustrie... die kreeg een heel formulier op zijn bureau. En daar stond precies in welke Europarlementariër door rood was gereden, onder invloed had gereden, vreemd was gegaan. Dus ze hebben gewoon allerlei... Dus dat noem ik geen omkopen, maar wel afpersen, zeg maar.
Ja, ja.
Dat als jij niet voor of tegen dit stemt... Dus er is een onwaarschijnlijke invloed. En wat je ook ziet, en dat vond ik ook interessant toen we in Brussel waren vorige week... Dat je als Europarlementariër, net nieuw, vreemd in de stad, je bent jong en je wilt wat.
Ja.
En dan komen al die kroegen zitten daar allemaal op die hoek. En al die advocatenkantoren en consultancies en tabaksindustrie zitten daar allemaal in een cirkel omheen. Dan loop je zo in de armen met de leukste vent die even met jou gezellig een biertje gaat drinken. Ja, blijkt dan later van Philip Morris te zijn. Ze zitten er niet voor niks daar om de hoek.
Maar dat is, wat je schetst is gewoon dus een maffiapraktijk.
Dat is het. Dat is ook uiteindelijk de reden dat we toen... kwam Annemarie van Veen, patiënten met longkanker uit Zwolle. Ja. En die had 4 jonge kinderen. En die vertelde dat ze longkanker had met uitzaaiing. Dat ze zou overlijden over niet al te lange tijd. Ze zei, ja, ik wil gewoon dat die mannen, die CEO's van die tabaksindustrie... achter de tralies komen.
Ja.
Dus die wilden niet een civiele zaak, geen rechtszaak voor geld, maar strafrechtelijk.
Okay. Dat
was nog nooit gebeurd in de wereld. En toen hebben we Benedict de Vick bereid gevonden om die moed te hebben... om die rechtszaak te gaan voeren.
Ja.
Wat iedereen van zei, vriendjes, rechters, juristen... ja, het is gewoon een legaal product, dus dat win je niet. Maar 2 jaar later, toen hadden wij wel 1 miljoen mensen die meededen. We hadden gigantische grassroots sick of smoking opgericht. We hadden internationaal heel veel media-aandacht. Als het OM de stap had genomen om de tabaksindustrie te gaan vervolgen...
Ja.
Dan waren zeker, weet ik veel, hoeveel landen meegegaan. Die hadden dat ook opgestart in hun land.
Ja.
Maar ja... Toen zei uiteindelijk na een artikel 12 procedure, zei de rechter, ja, jullie hebben gelijk met alles. Met opzet, dodelijk, verslavend, met belazering van de testen, met die Schumann sigaretten. Maar ja, de overheid weet het allemaal en vindt het allemaal goed, dus jullie moeten naar een ander loket. Ja, dus
welk loket is dat dan?
De overheid. Maar een strafzaak tegen de overheid, dat durft geen advocaat aan. Dus uiteindelijk zou je dan een civiele zaak tegen de overheid moeten doen. Wie zijn jullie om zo'n giftig product op de markt toe te hebben gelaten?
Ja.
Ja, ik zat met Annemarie van Gaal in een WNL-uitzending. En toen die zei uit zichzelf... als dit product met de kennis van nu vandaag nieuw op de markt zou komen... zou niemand dat accepteren. 2 van de 3 mensen gaat eraan dood. De helft daarvan voor zijn pensioen. Grootste oorzaak van de gezondheidskloof. 30% oorzaak kankersterfte. En helemaal als je nu kijkt, hè, dat er enorme probleem van een zorginfarct aankomt. Het zorgpersoneel loopt weg.
Mm-hmm.
Je krijgt enorme verdringing van zorg door zoveel ziekten die vermijdbaar, niet verwijtbaar.
Ja. Hè? Nee, maar daar kom je natuurlijk op een moeilijk ding. Hè? Dat is wat we net over die cognitieve dissonantie van al die rokers. Die allerlei rationele grappen proberen. En dat doe ik ook.
Ik heb er 70 trouwens. Dus als je zoekt
die je inventariseert.
Zoek op 70 mythes van aan de kant en dan vind je ze alle 70. Als je nog een nieuwe hebt, dan zet ik er maar zo bij.
Nee, want kijk, ik nogmaals. Ik vind, als ik dit verhaal hoor, dan vind ik het... Ik wist het natuurlijk ook wel. En dat vind ik dan schokkend. En denk ik, godverdorie, we hebben hier gewoon te maken met maffiagasten.
Ja.
Die moet je gewoon achter de tralies...
Ik vond ze ook echt met hart en ziel criminelen.
Ja.
Die was echt, die werd... Want die had zich daarvoor alleen nog maar een echte moordenaars... directe moordenaars.
Ja,
ja. Dus ja, die moeten allemaal in de gevangenis. Ja. Maar deze mensen maken 8 miljoen mensen dood.
Ja.
En die lopen gewoon vrij rond. Met expres uit hun documenten bekend... expres het richten zich op kinderen.
Ja,
nee, die raakte meer overvoerd dan... door alles dan voordat ze, toen ze ooit begonnen was.
Ja. Dus ik al, zelfs als roker vind ik dat echt schandalig. Ja. Dan denk ik, wat voor wereld leven we? En ik kijk ook eventjes, we hadden het er net ook al een beetje over, naar de blik nu naar buiten met deze politieke clubs die aan de macht zijn. Volgens mij maak je dan helemaal geen schijnvakans meer. In Amerika is net een of andere manier aangesteld die, denk ik, helemaal niet spoort. Als het gaat om sowieso denken over gezondheid, laat staan dat hij daar als minister in de weer gaat. Ik hoor Geert Wilders ook zeggen van, dat moet iedereen zelf weten of je een sigaret opsteekt of niet. En dat ben ik voor een van de weinige keren dat ik dat voor een deels met hem eens ben. Kijk, en ik vind dat wel eens moeilijk. En dan wil ik graag dan toch ook even je mening over horen. Hè? Want ik weet een beetje je antwoord, want ik heb dat al eens eerder gezien. Maar Wat ik altijd lastig vind, ik heb het gevoel wel eens als roker dat je als een soort paria behandeld wordt. Hè? Ja. Van, als jij rookt, dat is zo ongezond. Ja. Ja. Ik lees ook in een van je laatste LinkedIn oproepen van gooi die prijzen omhoog en weet ik het wat allemaal. En, terwijl ik denk, nou, over die kinderen zijn we het helemaal hartstikke eens. Ik bedoel, verbied dat van mij, van mijn part. Maar ik denk ook, ja, je zou er natuurlijk ook anders over kunnen denken als het om roken zelf gaat. Van, als die 12 jaar langer of eerder doodgaan. Nou, we hebben inderdaad dat zorginfarct al fantastisch. Dan gaan die gasten in ieder geval weg. Er zit ook een soort ding achter, heb ik wel eens naar mijn gevoel. Het idee inderdaad van iedereen moet maar lang leven. Nou, dat wil ik ook al helemaal niet. En als ik dan op zo'n Grieks strand lig te roken, 's morgens om 10:30... en ik zie lui die van de obesitas niet hun stoel uit kunnen komen, dus die roepen dan de ober om een paar pot bier neer te zetten. Dan zit ik wel eens te denken van, is de overheid nou echt bezig met onze gezondheid? Of want ik bedoel, ik heb COPD, maar dat had ik al voordat ik rookte. Omdat als ik uit mijn wiegje keek, dan keek ik naar de hoogovens, weet je wel. In 1960.
Ja.
Nou, daar word je niet vrolijk van.
Nee.
En daar hebben we nou nog steeds de overheid niet over de streep getrokken. Ja. Om daar nou eens een keertje knappen. Ja. Dus ik heb het idee, als ik het nou heel grof neerzet.
Ja.
Het is een beetje om je te plagen, snap je?
Nee, ik snap het helemaal.
Want die overheid heeft allemaal scheid aan onze gezondheid. Die heeft er allemaal niks mee te maken. Die wil er niks. Ik bedoel, als ik de supermarkt binnenkom wandelen, dan loop ik eerst langs 3 kilometer rode wijn en kratten bier en weet ik het wat. Terwijl ik hoor morgen waarschijnlijk Erik Scherder daar weer over zeggen, we moeten helemaal niet drinken. Zelfs 1 glas per dag is al te veel. En daar doen we niks aan. Nou, ik snap al dat het jou, je kan niet alles doen. Maar hoe kijk je dan tegenaan? Ja. Want maakt dat het hele, de hele logica dan ook niet wat ik bedoel, je verhaal is consistent hoor. Maar wat je in vergelijking met, dan vind ik dat wel eens lastig.
Ja, ik begrijp heel goed wat je zegt. Wat ik erover kan zeggen is, ik ben natuurlijk longarts. Daar begint het mee. Ik ben bijna 40 jaar longarts geweest. En ik heb heel veel mensen op een hele nare manier dood zien gaan.
Ja, dat lijkt me trouwens walgelijk.
Maar vaak dus ook op mijn 40ste, 45ste, gewoon belachelijk veel te vroeg. En het gaat mij helemaal niet dat mensen oud moeten worden. Ik vind die hele gezondheidsindustrie, ik ben helemaal niet van de gezondheid en de maakbaarheid. Dat is helemaal niet
aan
de orde.
Overigens, even om je in te brengen. Ja. Jij zit ook in zo'n ethische commissieclub, toch? Van de het Rode Kruisziekenhuis. Dat je bezig gaat met ethiek.
Ik heb de commissie ethiek opgezet in het Rode Kruisziekenhuis.
Ja,
maar dat is lang geleden.
Okay.
Maar dat ging met name, dat is ooit begonnen. Omdat wij, destijds was natuurlijk het nog steeds het brandwondencentrum.
Ja.
En toen ben ik gevraagd om, er werd gewoon heel erg lang doorbehandeld. En is het altijd goed? En moeten daar niet meer mensen over meedenken? Dus toen zijn we getraind door de opleiding medische ethiek in het Radboud Ziekenhuis. Samen met pastoren uit Rome. Er waren mensen uit Zuid-Afrika. Er waren dus mensen uit Israël, uit de kibbutz. Allemaal vanuit religieuze overwegingen. Om over de dood te praten, om over doorbehandelen te praten of te lang doorbehandelen. Nou, toen heb ik wel heel erg geleerd gewoon hoe je zo'n ethisch debat kan volgen.
Ja.
Hoe je dat kan voorbereiden, maar ook hoe vooruitstrevend Nederland eigenlijk al was met de hele euthanasiewetgeving en noem maar op. Maar dat was uiteindelijk, hebben we dat heel erg ingezet voor het brandwondencentrum, omdat daar natuurlijk ook mensen werden opgenomen die zichzelf in de brand hadden gestoken, die al 3 maanden lang geen bezoek hadden gekregen, 80% verbrand waren. En je weet bij een brandwondenpatiënt dat het dan nog heel veel operaties daarna was. En dat de verpleging geen zeggenschap had daarin. Dus toen hebben we met alle chirurgen, anesthesisten, specialisten en verpleegkundigen hebben we gewoon een avond daarover gehad. Van kunnen we dit niet anders doen? Uiteindelijk wat daar voortgekomen is, dat er moreel-ethisch beraad elke week van alle patiënten op de intensive care van het brandwondencentrum werden gehouden. Waar dus ook de mening van de verwijzende huisarts, de mening van de familie, de mening van de verpleegkundigen, allemaal werd meegewogen. En dat was echt een groot verschil. En dat later hebben we in ethische dus ook hoe spreek je met iemand af die bijvoorbeeld COPD heeft, maar heel ernstig COPD. Dat je zegt, we gaan u niet meer beademen als u een longontsteking krijgt, want u komt er niet meer vanaf.
Ja.
Hoe voer je zo'n gesprek? Want mensen zeggen, ik wil beademd worden.
Ja.
Hoe gaat dat dan? Heb je de wijsheid in pacht en hoe voer je dat?
Ja.
Dus ik heb heel veel ethische gesprekken, maar even om terug te komen, wat jij zegt van, we moeten toch allemaal niet zo oud worden? Dat vind ik ook helemaal niet. Alleen, wat wel zo is dat je heel erg lang ziek bent van tevoren. En dat is dat rokers gemiddeld wel tussen 12 en 20 jaar lang ziektes hebben, langer dan nooit rokers, dan niet rokers. En dat is niet dat je zomaar heel oud wordt als je niet rookt, maar je wordt met allerlei ziektes word je oud. En als je een hartinfarct hebt gehad op je 40, je hebt hartfalen, ben je altijd kortademig. En als je dan weer kijkt naar obesitas, hè, dat is natuurlijk ook een hele vervelende ziekte. Ja. Dat 14% van Nederland heeft dat.
Ja.
Overgewicht is niet dat je korter leeft. Het gaat echt over die obesitasgroep, dat je echt ernstig overgewicht hebt. Nou, dat zie je natuurlijk van buiten. Dat is al heel vervelend. Dan word je gepest en je krijgt er allerlei ziektes van. Als je kijkt naar de cijfers, hè, 20.000 tabaksdoden, 2.000 alcoholdoden per jaar en obesitas zit ook een beetje in die range. Dus de aantal tabaksdoden is veel groter. En als je kijkt naar het effect op overleving, op de kwaliteit van leven, is het ook van roken veel groter. Als je dan weer kijkt naar verslavingsaspect, er zijn 10 miljoen mensen die alcohol drinken. Er zijn 3 miljoen mensen die roken. 80% van de rokers is verslaafd. Misschien nog wel meer. En bij de alcohol zijn er veel minder mensen verslaafd. Dus nicotine is veel verslavender, veel dodelijker. En maar waarom je het niet merkt, en dat gebruikte Fieke ook altijd in haar overtuiging, ook als ze naar buitenland gingen verhalen houden, van kijk, als jij 10 keer per dag een whisky zou drinken, dan zou je zeggen, wat ben jij aan het doen bij de spreker eigenlijk? Maar als je 10 keer per dag een sigaret rookt, zal niemand er wat van zeggen.
Ja.
Het laat je geest met rust, dus niemand heeft daar in feite last van. Dus het is een stille sluipmoordenaar met enorme impact op uiteindelijk kwaliteit van leven.
Ja.
En het is veel verslavender. Ja. En dan weet je dat daar een industrie achter zit die er alles aan doet om jou als kind verslaafd te maken. Je weet
dat is.
Er is geen roker na zijn 25e, bijna geen roker na zijn 18e begonnen. 80% van de rokers wil stoppen.
Ja.
90% van de rokers wil niet dat zijn kinderen gaan roken.
Ja.
Dus
uiteraard.
Kijk, en als je dan kijkt naar vrijheid, hè? Wat Nederland, want je zei over Nederland van wat doen ze eigenlijk? Nederland is natuurlijk heel erg poldermodelachtig, hè? En we hebben als recht, mensenrecht, Europees rechten van de mens, heeft de overheid de plicht om mensen niet alleen toegang tot zorg te geven, maar ook gezond te houden. Ja, hoe verhoudt zich dat tot de autonomie van jouw vrije keuze? Maar ik wil mezelf gewoon lekker ongezond maken. Maakt niet uit. Dat recht heb jij natuurlijk ook.
Nou ja, daar ligt volgens mij het moeilijke.
En je kan ook zeggen, het is misschien helemaal niet zo moeilijk. Want als wij nu, zoals wij met nicotine, dat wil zeggen een rookvrije generatie in een wet vast te leggen, dat laat precies de rokers met rust. En dat focust zich helemaal op alle mensen geboren na 2012.
Dat lijkt me ook heel verstandig.
Dus die komen een beetje in een wereld terecht, zoals Annemarie van Gaal zei. Een wereld waarin geen sigaretten zijn.
Ja.
Je ziet ze niet meer, wat dan ook.
Ja.
Maar de rokers laat je met rust. De mensen die al verslaafd zijn, die laat je.
En moet je dan ook meteen die prijs, moet je ze niet gewoon, omdat ze ook 12 jaar eerder doodgaan en dan niet zoveel zorgen vragen, gewoon niet gratis die sigaretten.
Ja, dat is natuurlijk een ander iets. We weten gewoon dat kinderen het meest gevoelig van iedereen zijn voor prijs.
Ja, dus als je dat nou zegt van als je nog geen 25 bent, dan kost dat heel veel geld.
Oh ja.
En daarna mag je het gratis bij de apotheek.
Ja, precies, want daar heb ik ook over zitten denken. Want het gaat door alle politieke lagen heen. Hè. Van nou, de SP vindt zielig voor arme mensen.
Ja, dat ook sigaretten duur worden.
Ja. Maar dan zeg je, weet je wat zielig is? Kijk, arme mensen help je niet met goedkope sigaretten. Arme mensen help je met een baan, met een opleiding, met een huis, en een dak boven je hoofd.
Natuurlijk.
En als je ziet hoeveel mensen vroegtijdig in de bijstand komen, werkloos raken door vanwege gezondheidsreden, door roken, is dat een hele onhandige opmerking. Maar tegelijkertijd weet je dat als die prijs omhoog gaat, gaan mensen toch stoppen. En uiteindelijk is iedereen blij die gestopt is. Moet je dan toch niet, zoals bij heroïne, zoals heroïneverslaafden die krijgen, toen er te veel inbraken was, krijgen ze dat gewoon zo gratis.
Ja, ja.
Moet je dat dan niet gaan vrijgeven? Gewoon bij de apotheek, dat jij als op recept van deze persoon heeft
opa
recht
op. Opa rookt al 50 jaar, gewoon gratis mijn checken.
Nou ja, en als opa in een verpleeghuis komt te zitten, is dat vervelend voor de omgeving. Hè? Vooral voor de jonge mensen, want meeroken is super schadelijk voor de jonge vrouwen.
Ja.
Zeker als ze zwanger zijn, krijg je er echt bijwerkingen.
Ja.
Dat is opa, gratis nicotine. Ja, buiten roken en een nicotinepleister, maakt niet uit. Maar je ziet dat heel veel mensen met Alzheimer gewoon vergeten dat ze roken. Weet je? Dus het is vaak de omgeving die vindt als zielig. Terwijl ze missen het helemaal niet. Dus er zijn. Je moet bij alles denken van, klopt het wel wat ik zeg? Wat ik denk? En misschien is het wel anders.
Ja.
Maar je ziet eigenlijk dat eigenlijk helemaal geen probleem is. Ook in de GGZ was ook enorm veel weerstand. Er is in Australië allemaal uitgezocht. Daar hebben ze hele klinieken laten stoppen. En gewoon verbod op roken in de kliniek.
Ja.
En de psychoses werden minder. Depressies werden minder. Angst en paniek werd minder. Dus het precies tegenovergesteld.
Ja.
De tabaksindustrie altijd heeft doen geloven dat het helpt tegen mentale problemen. Het maakt het allemaal erger.
Okay.
Dus dus als je kijkt naar terug even naar de vrijheid.
Ja.
Als jij begint als kind, dan heb je niet echt een vrije keuze. Je begint onder groepsdruk. Je gaat er, hè, dat zie je bij dat vapen ook. Al die kinderen beginnen met vapen. En onder enorme groepsdruk, onder kleurtjes, smaakjes, noem maar op. Ja. En je kan niet meer stoppen vanwege de verslaving. En dan zeg je, oké, dus je was niet echt vrij om te kiezen als kind. Maar ben je dan vrij als 40-jarige als jij een pakje per dag rookt? Als je ernstig COPD hebt, ben je niet zo vrij meer. Want dan kan je geen trappen meer lopen, je kan niet je kinderen bezoeken. Als jij dood bent op je 40, zoals mijn nichtje aan longkanker, dan heb je helemaal geen keuzes meer. Dat is ook geen vrijheid. Dus hoe groot, hoe belangrijk is dat concept vrijheid eigenlijk? Is het recht op gezondheid, dat kinderen in ieder geval in gezondheid kunnen opgroeien, niet veel belangrijker dan dat wat oudere mensen die roken zeggen, ik wil mijn autonomie houden om te roken. En dan zeg ik, ik vind dat die mensen hun autonomie moeten houden om te kunnen roken. Maar wetend dat ze verslaafd zijn, dat ze niet echt autonoom denken, maar dat hun verslaving spreekt.
Daar is wat voor te zeggen.
En dat, maar dat is heel moeilijk, omdat, want als jij zelf, ik bepaal het zelf, maar ik rookte dus tot mijn 47ste.
Ja.
Ik zei altijd, bepaal het wel zelf, maar ik bepaalde het helemaal niet zelf.
Ja.
Ik dacht dat ik het
liet het bepalen door je verslaving.
Ja,
ja, daar zit iets in. Maar nog, ik ga het toch even kritisch doen.
Ja.
Wat is dat dan voor alcohol? Gebruik niet hetzelfde. Daar zit dan geen, misschien wat minder van die middelen in die je beschrijft. Hè? Ook in je stuk over wat ze er allemaal ingooien. Om dat nog even gezelliger te maken, die sigaretten. Maar kijk, er zit natuurlijk ook, ik drink bijvoorbeeld niet.
Nee.
Omdat ik het gewoon smerig vind.
Ja.
Dus geen moreel ding. Maar als ik dan, net als gisteren, zit ik weer zo, dus, wat wil je drinken? Nou, mag ik een glaasje kraanwater?
Ja.
Nou, dan ben ik ongezellig.
Ja.
Dit zit zo in onze, in onze rituelen.
Ja, dus dan merk je ook hoe dat is. Ja,
daar zit ook een behoorlijke groepsdruk op om dat te doen.
Zeker.
Je noemde net wat cijfers. Ik weet niet, heb jij Lubach gezien? Dat is al een jaar terug. Die kwam met allerlei oude RIVM-cijfers aan over de meeste dangerous drugs of zo. En daar scoorde alcohol niet lager dan roken.
Ja, jawel, maar het is echt heel veel lager. Het zijn 2000 alcoholdoden per jaar en 20.000 tabaksdoden per jaar. En 30% van de kankersterfte door roken, 4% door alcohol.
Ja,
dus,
maar dan heb je het echt over de medische kant. Hè? Maar er zitten natuurlijk ook site.
Nee, de maatschappelijke, maar doden vallen ook maatschappelijk natuurlijk. Hè? Dus dat is, die zitten daarbij.
Oké.
De maatschappelijke, kijk, alcohol is, als ik woon in het centrum Amsterdam. Als ik naar huis loop s'nachts, vanaf Centraal Station naar huis, dan zie ik alleen maar vechtpartijen, alcohol,
precies. Nou,
ambulances.
Dat wil ik, juist.
Dus dat is een enorm maatschappelijk probleem.
En dat is niet omdat ze veel roken.
En dat is niet omdat ze veel roken.
Nee.
Nee, maar dat is inderdaad het concept van het tevreden roker. Daar heeft niemand last van. Dat is hier waar je altijd tegenaan loopt. Ja. En daarom, ik vind het ook geen goed idee dat er geen minimumprijs is voor alcohol.
Zijn we het dus
eens. Nee, en coma zuipen van die kinderen. En noem maar op. En het is absurd, vind ik nog steeds, dat 750 jaar Amsterdam helemaal door Heineken wordt gesponsord.
Ja.
Hoezo?
Ja.
Er zit dus achter de schermen in die lobby, er zit ook waanzinnig veel overeenkomsten. Twijfel zaaien, ontkennen.
Ja.
Lobby, vechten tegen een lagere of tegen een hogere
Maar zeg
prijs.
Je dan wel van, ik kan nou eenmaal niet alles tegelijk aanpakken, maar je hebt...
Dat zeg ik eigenlijk niet. Kijk, ik ben geloofwaardig omdat ik zo lang longarts ben geweest.
Ja, dan ben je zeker geloofwaardig. Want...
En dat ik zelf gerookt heb, helpt mij misschien zelfs in geloofwaardig zijn.
Ja.
Waar ik mijn ogen niet voor kan sluiten, is het tobacco playbook, gewoon hoe het de tabaksindustrie mensen gewoon continu belazert en op een echt criminele manier de waarheid ontkent. Ik weet dat die tactieken ook worden gebruikt door de alcoholindustrie. Ik denk dat tabak echt de wereld uitgaat, omdat het iets is wat niets toevoegt, behalve het ontheffen van je ontwenningsverschijnselen. Maar alcohol, wat veel wijder verbruik is, ik denk dat daar veel meer in regulering moet zijn. Kinderen eruit houden, minimumprijs omhoog, beschikbaarheid, geen reclame meer.
Ja.
Weet je, al die dingen die gewoon onze jeugd helpen beschermen tegen zo'n belachelijke hoeveelheid aan alcohol. Dat is ook zo.
Ja.
Maar net zoals bij overgewicht, obesitas is ook een hele nare ziekte. En tegelijkertijd is dat veel ingewikkelder, omdat er veel meer factoren natuurlijk een rol spelen. En zijn dus de oplossingen ook daar wel in, suikertax en ook verkrijgbaarheid, kinderreclame.
Ja, maar dat is toch allemaal peanuts wat daarop gaat. Ik bedoel, ik heb eens naar die tarivering gekeken. Ja. Van inderdaad, bijvoorbeeld, hè, in die zin ben je succesvol. Ik bedoel, dat is de laatste 13 jaar geloof ik met 200% gestegen, die tabaksprijzen. Ja. Terwijl als ik een biertje geloof ik 2 cent of zo.
Dus nee, maar daarom, die alcohollobby is extreem veel sterker.
Want is dat ook voor zo'n mafioze groep? Ja, die ken je niet zo goed natuurlijk.
Maar... Nou ja, kijk, ik weet, er was de preventietafel tabak, maar er was ook een preventietafel alcohol.
Ja.
Daar zijn dus iedereen op een gegeven moment opgestapt, waaronder de staatssecretaris, omdat daar Heineken, de slijterij, iedereen zat daar aan tafel. Ja. Ja, dan ga je echt niks bereiken.
Maar dat is toch eigenlijk, dan val je toch van je stoel, hè? Ik bedoel, gaan we even naar het meer sociologische...
Weet je door wie de preventietafels zijn bedacht? Dat is VNO-NCW.
Ja.
Dus niet door VWS bedacht of zo.
Ja.
Was het ooit de bedoeling? Nee, het was de bedoeling te polderen, zodat alle effectieve maatregelen vooruit werden geschoven.
Ja.
We weten nu al dat de preventietafel tabak ook gefaald heeft.
Ja.
2040 wordt het doel niet bereikt. En dat is één van de redenen dat we hebben gezegd, moeten nu een rookvrije generatie in een wet gaan vastleggen. Want anders, als er geen wet is, gaat niemand zich ergens aan houden. Dat heeft het voor zin.
Ja.
En echt, omdat, denk ik, nu zijn we 8 landen bezig met een eindspel tabak. Het gaat de wereld uit. Niet voor de rokers, maar wel voor de kinderen die nu nog heel klein zijn.
Nou, ik zou dat fantastisch vinden. En jij gaat, want daarom zit je hier bij mij. Je bent spreker ook. Je gaat ook het land in met dat, met zo'n verhaal. Of wat voor onderwerpen? Want volgens mij doe jij veel meer dan alleen maar dit bespreken. Of is dit de kern?
Nee, natuurlijk is mijn kern is altijd dat ik iets wil vertellen over waarom ik de strijd ben aangegaan.
Ja.
Dat kan. Kijk, de ene groep mensen wil heel erg veel over de gevolgen van roken weten. En de andere groep wil heel graag van alles weten over motiverende gespreksvoering. Met rollenspellen, met pruiken en alles op en eraan. En de ander wil vooral heel erg weten het stoppen met roken. Hoe zet je dat nou in? En de ander wil weten, hoe kunnen we voorkomen dat kinderen beginnen? En dan uiteindelijk, sommige mensen willen weten, hoe werkt die lobby dan? Hoe ben jij activist geworden? Hoe ben jij lobbyist geworden?
Ja, ja.
Hoe werkt dat dan?
Ja.
En wat kunnen wij van jou leren als je iets wil veranderen? Maar de andere kant is ook, hoe kan één iemand ergens het verschil maken? Kan dat eigenlijk wel? En dat is heel erg de basis van de More Ambition School.
Mm-hmm.
Dus dan kan je zeggen, dit is mijn proces geweest en zo heb ik het gedaan en misschien hebben jullie er ook wat aan. En soms is het zo, zoals vorige week bij de jonge specialist, van je ziet dat heel veel geneeskunde studenten als ze klaar zijn, toch het vak uitgaan. Want het super zwaar is en dat de werktijden en de diensten, noem maar op. Nou, hoe kan je mensen motiveren, inspireren, de bevlogen dokter weer te zijn?
Ja.
Nou, dan gaat het veel meer over waar ben ik tegenaan gelopen toen ik 25 was en mijn eerste... patiënt zag doodgaan. Hè? En wat heb ik allemaal, waar ben ik allemaal tegen aangelopen? En wat vind ik nu eigenlijk nog steeds waar er issues zijn? Ik vind nog steeds dat jonge artsen heel erg in de steek worden gelaten in de nachten. Hè? Zo'n nachtdienst kan natuurlijk heel bedreigend zijn. Als je net dokter bent en zit je in je eentje nacht met doodzieke mensen. En hoe gek is het eigenlijk dat de ziekste mensen in de nacht komen en dat de beste dokters, de slimste dokters, specialisten dan in hun bed liggen.
Ja.
En de jongste mensen kijken naar... Nou, dus dan gaan we daarover praten.
Ja.
Dan is het heel interessant dan bijvoorbeeld bij veel zorginstellingen over hoe kan het zijn dat de hele zorg gebaseerd is op het financieren van ziekte. Diagnose, behandelsysteem, DWC's.
Ja, precies. Ik heb niet de preventie alles gebeurd.
Precies. En ik ken het toen ik nog, toen ik longarts was in de maatschap.
Uh-huh.
Hoe meer ik produceerde, hoe meer ik kon uitbreiden, nieuwe longartsen kon aanvragen. Dus ik weet productie mega belangrijk.
Ja.
Maar dan dus meer kanker, meer diagnoses, meer behandelingen, meer geld.
Ja.
En het gekke is, dat is natuurlijk allemaal uit curatieve zorg, maar er is bijna 0 euro voor het voorkomen.
Ja.
Maar als jij... geld zou kunnen verdienen aan het gezond houden van mensen.
Ja.
Zou het er heel anders uitzien.
Dat is toch een oud Chinees systeem, dat de dokter betaalt als je niet ziek bent.
Ze hebben dat in China geprobeerd. Dus ik sprak nu met iemand van grote verzekeraar. En daar praten we natuurlijk ook over op die congressen. Want stel dat je gewoon populatiefinanciering zou krijgen. Hoezo werken we? Want wat er nu gebeurt, is dat iedereen over de schutting naar het sociaal domein wordt gekieperd. En ik ga dus regelmatig mee met sociaal werkers naar mensen die in Amsterdam-Noord wonen. Om te kijken, te voelen, verhalen op te halen. Hoe zit dat dan? Als jij geen dak boven je hoofd hebt, je kind is verkracht. Of je hebt COPD en je man ligt aan de zuurstof. Want dat soort situaties. Ja, zij introduceren mij wel als longarts. Maar ik ga natuurlijk niet als longarts daar op bezoek, maar gewoon als mens. Maar dan sta ik bijvoorbeeld op een congres van schuldhulpsaneerders. Je kan wel schuldhulp saneren, maar ondertussen moet je daar en daar en daar ook naar kijken. Misschien is motiverende gespreksvoering om je gedrag te veranderen, super belangrijk voor schuldhulpsaneerders. Dus je kan Op allerlei manieren kan je ingangen vinden. Dat gaat dus heel vaak over de gezondheidskloof, over armoede, over eigen schuld en stigma, over de verhouding roken versus alcohol en suiker. Wat je net ook zei, hoe belangrijk, als je alles even belangrijk maakt, is niks meer belangrijk.
Ja, en dat, dat is een gevaar, ja.
Ja, en dat is denk ik ook om op die vraag nog even terug te komen, of die opmerking van jou, ja, moet je die eigenlijk alles aanpakken? Mm-hmm. Daar had ik het ook wel met de staatssecretaris over. Wij denken eigenlijk ook niet dat je alles tegelijkertijd moet aanpakken. Wij denken echt dat je waar de grootste winst kan bereiken, moet je doen.
Ja.
En bij die andere oorzaken moet je gewoon meer naar beprijzing, naar kindermarketing. Want kindermarketing, dat moet je ook afschaffen.
Ja, dat ben ik al met je eens.
Maar ja, goed, dus je komt dus op allerlei soorten. En ik zit ook bij Dokters Vandaag. Wij proberen.
Ja, dat is belangrijk ook.
Dat is een hele belangrijke club.
Fake news in de hele medische zorg, of tenminste de adviezen.
Ja, wat we vooral doen is niet mensen gaan tegenspreken. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die daar heel veel geld aan verdienen om allerlei supplementen en zo uit te delen. Nou ja, was het maar uitdelen, maar het is het niet. En als je ziet dat er heel vaak consequenties aan verbonden worden. Bijvoorbeeld dat het heel erg speelt op TikTok. Dat jonge vrouwen elkaar aanspreken op allerlei temperatuurmethodes om niet zwanger te worden.
Ja, ja.
Maar het is echt heel vervelend ongewenst zwanger worden. En ongewenst geboren worden is zo mogelijk nog erger.
Ja.
En zeker als mensen geen geld hebben en aan het druk zijn. En er komt een kindje. Dat wil je wil dat natuurlijk gewoon echt allemaal niet. Dus je wil zorgen dat anticonceptie goed geregeld is. Nou, vinden wij dat met elkaar een superbelangrijk onderwerp. Dan gaat een goede gynaecoloog, die niet ter discussie staat, die zegt dan wat de feiten zijn over anticonceptie.
Ja.
Wat veilig is en niet. En dan ga je dus niet aanvallen naar iemand anders die allemaal andere dingen zegt. Maar je zegt gewoon wat in ieder geval feiten zijn. En wat is nog niet bewezen. Maar we moeten eerlijk zijn. Wij weten ook niet alles natuurlijk, hè?
Nee, en daar word je dan meteen op getackled.
Ja.
En dat is dan het tegenargument. Ja, de wetenschap weet ook niet alles. Ja,
nee, maar je moet het toch eerlijk zeggen.
Toch beter dan alle Fransen, denk ik. Maar goed.
Je moet een kans hebben dat het zo is. Gebaseerd soms op dierexperimenteel onderzoek. Dat is natuurlijk ook zo.
Ja.
Ja.
Hey, volgens mij, wat ik word bijna moe van jou. Wat heb jij toch een hoop te vertellen, joh?
Ik denk. Ja, dat is het probleem natuurlijk altijd bij lezingen ook.
Te veel plaatjes. Denk je dat in 3 kwartier dan?
Ja, en hoe meer ik me thuis voel, hoe meer je gaat vertellen.
Nou ja, het is super interessant. Ja, nee, dus eigenlijk zou ik willen dat we ook eens zo op een gastenavond met jou hadden. Want ik wilde eigenlijk allemaal vragen, hoe is het met jou en hoe kwam je ertoe? En weet ik het, wat ben ik helemaal niet toegekomen? Ga ik er toch even naartoe, een beetje in het kader van een soort afsluiting. Van, heb jij niet het gevoel, ik leg hem even voor de deur. Ik heb zelf 8 jaar in de psychiatrie gewerkt en vroeg iedereen, goh, is dat zwaar? Nee, helemaal niet zwaar. Of dus, nou prima. Totdat ik ging studeren en de weg was en zo. Toen dacht ik, jee, wat schijnt de zon opeens toch weer fijn, weet je wel. Dat ik toch in een soort grauwsluier had geleefd blijkbaar. Wat ik niet in de gaten had.
Ja.
Hoe zit dat met jou? Want je bent natuurlijk, het is volkomen bewonderenswaardig allemaal. En dan denk je, jou
gestoord, zeg je eigenlijk.
Nou, ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dan op een gegeven moment ook mentaal daar wel eens in je bed ligt. Dat je dan toch, denk je dat wel eens dan? Van ben ik allemaal aan het doen? En ben ik nog vrolijk? En heb ik nog die geurkaarsjes en die slippers zag ik voorbij komen? Hoe zit dat?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Zeker heb ik dat af en toe. En eigenlijk is dat, ja, we hebben natuurlijk wel een aantal rechtszaken niet gewonnen, maar dat was niet het ergste, denk ik. Maar ik denk het moeilijkste is als mensen uit je eigen groep je in de steek laten. Of, dat is één
dat
keer.
Dat gebeurt ook.
Dat is een keer gebeurd, hè, door de, nou ja, goed, ik zal verder geen namen noemen. Dat was bij Zomergasten. Toen zei Janine Albring, zei op een gegeven moment, oké, nu gaan we even los op die uitzetting. Dat was dan, je kan even met elkaar praten als er film in beeld is. Toen zei ik, nee, dat ga ik niet doen. Daarvoor ben ik hier niet gekomen.
Ja, ja.
En, want alles wat je herhaalt, dat gaat zich vastzetten in. Hè? Maar ik vind wel dat, ja, wij zijn natuurlijk zo lang bezig. En zo denk ik dat we wel ontzettend veel dingen hebben bereikt. Dat ik het wel heel oneerlijk vind als iemand die fulltime geld verdient. En wij doen het natuurlijk eigenlijk allemaal onzoldigd.
Ja.
Maar dat ze dan zeggen, ja, jullie zijn ons iets te activistisch. En dat ging dan over, en daarom vind ik het woord activisme vervelend, omdat dat in verband met elkaar werd gebracht. Het enige wat wij zeiden, dat wij wilden dat wij een andere voorzitter van de preventietafel kregen. Omdat het iemand was die indirect relatie met de tabaksindustrie had.
Ja.
En wij hadden een rechtszaak gevoerd over de WHO FCC 5.3. Dus juridisch binnen de akkoord dat er geen tabaksindustrie aan tafel. Dus hoezo mogen wij daar niet iets over zeggen? En als je wordt monddood gemaakt door je eigen groep,
ja,
dat vind ik echt gevaarlijk.
Ja.
En, want ik denk dat wij een enorm sterk punt hadden.
Ja. Maar hoe werkt dat dan op jou persoonlijk?
Ja, dan en dat was heel fijn. Paulien Dekker was toen nog heel erg. Die is nu bedrijfsarts aan het worden, dus die heeft iets wat minder tijd nu. Maar dat je echt, dat we samen, echt samen zo ja, dan heb je gewoon zin om met alles te stoppen.
Ja.
En
niet om alles te slopen.
Nee, niet
bijvoorbeeld
slopen.
Te janken of wat hoe gaat hoe diep
nee,
gaat
vooral
dan?
om denk ja, maar we doen het toch. Maar toen dan denk je daarna de volgende dag van ja, maar je doet het niet. Dat is toch helemaal geen reden, omdat deze persoon er zo naar kijkt. Maar dat is meer dat je af en toe. Toevallig hadden gisteren de zonen te eten. Die zijn bijna 30 allebei. Dus een eigen tweeling. Maar die vroegen die vraag ook aan mij. Want,
oh ja?
Want zij zeiden, die zitten allemaal in hun eerste baan en zo. Die hebben ook af en toe van, ja, nou, als iemand tegen hun begint te gillen of omdat iets niet goed is, ja, of anders moet. En ik had ook zo'n voorbeeldverhaal. En toen zeiden ze, ja, maar dat gebeurt gewoon in het werkleven. Maar als jij dat nog steeds hebt, maar jij kan stoppen, toch? Ja, dus we hadden het heel erg over. Het moet altijd leuk blijven, ja, maar tegenslag hoort erbij. Ja. Wend er maar aan.
Ja.
En de mooie momenten moeten toch, want het moet wel effect hebben. Het moet inderdaad niet die gekke
geen frustrerende toestand.
Precies, nee, ja, nee. Ja, ja. En ik denk nog steeds dat we heel erg gelijk hebben met elkaar.
Ja.
We zijn weer bezig met schitterende rechtszaken voor te bereiden.
Ja, ik hoor dat, ja.
En ik denk, als je hoeveel mensen gewoon denken, ja, we hebben zoveel mensen meegekregen, en dan Rutger Bregman nu, dat we zo'n hele internationale groep hebben. Ik denk echt dat de tabaksindustrie de wereld uitgaat. En het zal denk ik heel veel consequenties hebben, ook voor andere landen uiteindelijk.
Ja.
En ook consequenties hebben voor de andere ziekmakende spullen. Dat we als overheden toch wel meer gaan kijken naar, nou, hoe kunnen we ze voorkomen dat kinderen zo jong zo ziek worden,
ja,
gemaakt. Dat we iemand, ja, de jeugd beschermen.
Ja,
uiteindelijk zal dat eruit voortkomen. Dat,
ja,
denk ik,
en ik ben bijna verbaasd dat ik denk van, zelfs ik als roker, hè, want ik ben het daar voorkomen. Hoe kun je daar nou niet,
ja,
over eens zijn?
Ja.
Dat begrijp ik eigenlijk.
Kinderen zijn zo kwetsbaar en hun brein is zo.
Ja, als je het gewoon niet aanbiedt, dan worden ze ook niet verslaafd,
nee,
klaar, weet je.
Het is wat dat betreft.
Kijk,
zo
jou en mijn tijd stonden de sigaartjes en dingetjes lekker,
ja,
op tafel en doe gezellig,
ja,
weet je wel.
Ja, het was een hele andere tijd. Nee, maar daarom, als je het niet ziet en je bent niet verslaafd, dan. Dus ik begrijp ook niet dat er mensen onrustig over worden die roken, want we komen niet aan hun sigaret.
Nou, je zit wel mijn prijzen op te hogen.
Ja, dat ga ik ook mee door als het aan mij zou liggen, maar. Je hebt geluk, volgend jaar gaat het alweer niet door.
Oh.
Het is weer uitgesteld. En zelfs de accijns op de vapes gaan niet door. Die kosten bijna niks daardoor.
Ja, dat is nou wel weer jammer. Dat,
ja,
vind ik nou wel weer jammer.
Maar okay. Nou, je zou willen dat de tabaksindustrie ook eens gaat meebetalen aan al het lijden.
Ja, dat zou leuk zijn als je ze verantwoordelijk kan houden.
Ja, zoals met het gokverslavingsfonds. Ja. De gokindustrie moet ook,
ja,
betalen.
Ja.
Dus wij zijn ook heel erg voor dat de tabaksindustrie ook wat gaat betalen,
ja,
aan al die ellende.
Ja.
Maar goed, dat komt er allemaal wel aan natuurlijk. Maar,
ja,
jouw sigaretten duurden volgend jaar.
Hmm.
Ja, dat is dus niet zo. Het jaar daarop weer wel. Maar je kan naar Tsjechië, je kan naar Portugal.
Ja, Griekenland is ook
heb
gekoop.
Emmercheck, die kan ik je heel erg aanbevelen. Luxemburgse Emmercheck. Ik zag daar zo'n gezin met een jonge vrouw en man. Een kindertje van 4 en 6. Maar ook al die kindjes van 4 en 6 hadden ook allemaal zo'n Emmercheck. Ja,
ja, ja, dus
nee, maar
echt,
dus,
ja,
dus komt allemaal goed met jou.
Okay.
Maar goed, je zou kunnen zeggen, ga het maar halen bij de apotheek.
Nou ja, bijvoorbeeld.
Ja.
Als verslaafd.
Gratis bij de apotheek. Maar goed, het is, misschien kunnen we een motie laten indienen dat voor de zware rokers,
ja,
die niet willen stoppen,
ja,
dat die het gratis bij de apotheek kunnen krijgen.
Ja, en ik wil ook trouwens, maar daar hebben we niet,
ja,
eens over gehad. Nou, ik wil ook een Drion-pil dan, hè? Want ik wil helemaal niet.
Wil je ook
een,
ja, nou, dat is een longarts ook. Nee, dat zal ik maar niet zeggen. Oud longarts was voorzitter van die einde wil.
Oh ja, levenspijnigingen. Ja,
ja,
nou, daar ben ik al,
ja,
lid van sinds,
oh,
ik. Ja. Ik heb er helemaal geen zin in, die flauwekul. Dus weet je wel, maar goed.
Nee.
Heel andere,
ja,
discussie.
Ja, dat is een andere discussie.
Ja, ga jij een biertje drinken en ik een glas wijn of een glas water en dan gaan,
ja,
we het nog eens over hebben. Ik moet het echt afsluiten, want
ja,
al is je dat dik over de tijd. Maar we hebben het toch ook over de dood gehad. En dat is niet het meest favoriete onderwerp natuurlijk, maar het is altijd wel een leuke existentiële vraag. Als ik jou nou vraag, we hadden het er al een beetje over. Hoe zit jouw grijze wolk eruit? Hoe blij ben je nog? En zo.
Mm-hmm.
Maar stel nou, je bent met de trein, hè, vandaag.
Nee, auto.
Oh, ja, precies. Ja. Je bent met de auto, dus het gaat helemaal mis. Je knalt straks ergens tegenaan.
Mm-hmm.
Je wordt wakker en je kijkt naar het systeemplafond. En dokter Rossi staat boven je. Die zegt, nou, mevrouw de Kanter, het is echt, het is helemaal klaar. Je hebt nog een half uur. Overdenk uw zonde of uw wensen of het ding is. Wat denk jij dan?
Ja, kijk, ik ben een enorme COVID-addict. Dus COVID is de grote management guru. En dat ben ik sinds mijn 29ste.
Oh ja.
toen ik op en neer reed naar het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk, had ik dat op cassette nog. Dat kon toen nog. En dus ik ken hem uit mijn hoofd.
Okay.
Het boek op cassette, ja. Voorgelezen door hemzelf.
Ja.
En een van de belangrijke daarvan is de begrafenisoefening. Dus dat vraag je me eigenlijk een beetje. Van wat zou je doen als jij... je komt binnen en je gaat ook echt een meditatie doen. Je ligt op een bankje en dan kaarsjes aan, orgelmuziek. In die kist lig jij. We hebben die training ook gehad van het Rode Kruis Ziekenhuis. Want de directeur was ook een enorme fan van Covey. Dus heb ik op dat matrasje gelegen en in die kist lag ik. Wie wil je dat daar staan? En wat wil je dat ze zeggen?
Ja.
Nou, dat is mij... En dan moet je dus heel hard over nadenken.
Ja.
En daar heb ik zo vaak over nagedacht. En daar denk ik ongeveer elke dag over na.
Okay.
Is deze dag... Heb ik zo geleefd dat ik morgen
precies,
dood kan gaan?
Precies, ja.
Dan denk ik... Als dat een dag niet zo is... Dan moet ik moet weer ietsje vaker die en die zien. Of
ja.
Dat of dat doen.
Ja.
En daar is... Kijk, en dan is niet de tabaksindustrie de eerste waar ik aan denk.
Ja.
Misschien wel de allerlaatste.
Ja.
Maar het is natuurlijk een deel van mijn... leven geworden om te vechten tegen onrecht. En dat onrecht breidt zich verder uit dan de tabaksindustrie. We hebben het nu echt over de tabaksindustrie, omdat die wel een van de ergste en misdadigste en meest een miljard doden deze eeuw op zijn geweten heeft. Maar onrecht sowieso, ik denk dat het goed is om je daarvoor in te zetten.
Ja,
en zo'n War Ambition School, fantastisch. Al die jonge mensen
zeker.
Die gewoon...
Ja, absoluut.
Dus ja, ik dus op dat laatste half uur met dokter Rossi...
Ja.
Dan zeg ik nou, al die mensen die ik al die tijd heb bedacht, die moeten daar gewoon zijn.
Ja.
En dat zijn mijn gezin. En dat zijn een paar hele lieve vrienden. En that's it. En dat is...
En dan no regrets. Niet denken van, jeetje, ik heb gewoon echt...
Nee, want zo leef ik.
Ja.
Ja.
Precies, dat doe je heel goed.
Nee, maar er zijn wel dagen dat ik denk, nou, deze dagen zijn mij overkomen dat ik iets te veel weg was.
Ja.
En nu zie ik het even helemaal niet meer zitten.
Ja.
Maar
ja,
dan pak ik ook de beslissing om gewoon iets weg te... Dat gewoon...
Ja, je kan ook niet altijd top wat dat betreft natuurlijk.
Nee.
Hè? Dat is,
nee.
Hoort
nee.
er ook bij, denk ik.
Nee,
ja.
Nee, maar ik ben niet in een soort fuik terechtgekomen... dat ik alleen nog maar met het activisme bezig ben.
Ja.
En ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen dat wel zullen denken. Dat ze denken, ja, maar ik zie er zo weinig. Maar dan is dat toch wel uiteindelijk dat ik erover heb nagedacht. En dat ik het nu zo wil doen. Nu,
ja.
Dat ik nu nog even zo kan vlammen.
Ja,
En...
Ja.
Dat is wel wat ik dat is dan toch een keuze.
Ja.
Alleen de kinderen vallen en de kleinkinderen die vallen daar nooit onder.
Ja,
die zijn altijd prioriteit.
Ja. Ja.
Man, kind, kleinkind.
Ja.
Ja, dat is wel simpel. En de rest wordt over nagedacht. Ja.
Wanda?
Zakelijk klinkt dat, hè?
Nee, dat klinkt wel ontzettend mooi. En ik heb eindeloos respect voor je wat je doet. En soms heb ik wel het gevoel dat je aan de andere kant zit en mijn prijzen weer op zit te jagen. Terwijl ik dan denk.
We moeten iets bedenken voor gratis sigaretten voor elkaar verslaafd.
Nou, als je dat dan nog even zou kunnen regelen in je burgerinitiatief straks of zo. Nee, wel flauwkul.
Oh,
hey, hartstikke bedankt. Heel leuk dat je er was. En ik wens je echt ongelooflijk veel succes met je acties. En met je prachtige leven. Ga vanavond lekker weer een wijntje drinken met je slippers aan. En wie weet, treffen we elkaar nog wel eens. Zet hem op. Dankjewel.
Dankjewel.
Dit was de Spreker Podcast. En volgende week zijn we er weer met hopelijk weer zo'n enorm inspirerende spreker. Tot kijken.